Welkom bij Radio Maria.
Talita Kum. Het evangelie aangeboden aan de jeugd. Een programma van Radio Maria. U gebracht door zuster Marie-Jeanne.
Beste vrienden en luisteraars. Het thema van vandaag. Wij verkondigen een gekruisigde Christus. Het is een uitspraak van Paulus. Van de eerste brief aan de Korintiërs. Eerste hoofdstuk, 23e vers. Ik geef toe dat dat geen gemakkelijk thema is. Hè? En net als jullie voel ik me als het ware onbekwaam om Jezus te volgen als hij zijn kruis draagt. Maar Jezus durft toch zeggen, wie wil mij volgen, moet zijn kruis dragen. Anders kan hij mijn volgeling niet zijn. Dat belooft hij. We zullen het dan maar vragen aan de Heilige Geest, dat hij ons dieper laat intreden in het mysterie van het kruis. Laten we dan ook beginnen met het kruisteken en ons letterlijk ook tekenen met het kruis. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Kom, Heilige Geest. Maak me moedig en voldoende liefdevol om met jou op deze pijnlijke tocht te durven meegaan. Maak me duidelijk hoe een kruis best gedragen wordt, opdat het, zoals door Jezus, de liefde dient, mensen kan bevrijden. Toon mij de voorbeelden van Jezus' houding wanneer hij verraden wordt, onschuldig veroordeeld, en na zijn kruisweg ook op een kruis wordt genageld. Een schandpaal voor het oog van iedereen die voorbij gaat. Hij, de liefde zelf, de onschuldige zoon van de Vader, aan handen en voeten genageld en uiteindelijk het hart doorboord. Laat zijn woorden me licht schenken en leren hoe ik kan lief hebben en de proef doorstaan ook mijn vijanden lief te hebben. Hoe zal dat gebeuren in mijn hart en leven? Kom, Heilige Geest, hier ben ik. Ik wil er echt dieper op ingaan vandaag. Een goede leerling en volgeling worden van Jezus, al is het strompelend van onmacht, stap voor stap. Amen. Het kruis, dat is gemaakt uit twee planken in hout. Groter dan een mens die erop genageld gaat worden. Heb je dat al ooit eens gedragen? In Lourdes heeft Robert het gedragen. En hij was eigenlijk al zwak en ziek. Maar hij heeft het toch volgehouden een hele kruisweg lang, heel de bezinning. Maar het zweet liep van hem af. Hij was zo bleek als een lijk eigenlijk. En we dachten dat hij op elk moment zou flauwvallen. Maar nadien was hij aan het wenen. En we dachten van uitputting of zo. Maar dat was het niet. Het was omdat het innerlijk zoveel met hem gedaan had. Het kruis dragen, zo zelfs het letterlijk doen, dat heeft een enorme invloed op iemand. En ik maakte ook mee in Thésée, met jongeren. Dus Thésée ligt in Frankrijk. En we waren daar allemaal samengekomen met veel jongeren van vele verschillende landen. En we deden een bezinning op vrijdagavond, dus een kruisverering. En ja, daar lag zo ook zo een heel groot kruis, maar daar was wel een Jezus op geschilderd. En zover als dat je kon kijken in die kapel, dat is zo'n kapel die lijkt meer op een tent. zag ik overal die gezichten van verschillende rassen. De hele wereld was daar in die ene kapel aanwezig. En dat was zo'n ingetogen gebedsfeer door die typische liederen van Thésée. Die herhalen zo één zin en dat wordt dan altijd opnieuw herhaald. En dan wordt dat eens in die taal en dan eens in die taal gezongen. En dat was instrumentaal ook magnifiek begeleid. We werden daar zo rustig van. En dat mysterie van het kruis, dat drong door tot in diepte van ons hart. En toen hadden we allemaal de kans om aan dat kruis te komen zitten, rondom, om beurt, naar gelang dat we ons klaar voor voelden. En we mochten bij het kruis van Jezus onze zorgen en ons lijden, ons verlangen tot bekering, onze intenties die de mensen ons hadden toevertrouwd, dat mochten we daar allemaal bij hem neerleggen. En ik zag hoe de jongeren rond mij heen hun hoofd neerlegden op het kruis dat op de grond lag. En dat was al helemaal kletsnat van de tranen. Ik zag ze het kruis kussen, strelen, hun hand leggen op zijn hart dat doorboord was, hun handen leggen in zijn handen, zijn voeten kussen. Dat was zo de hele avond. En ook ik ben daar naartoe gegaan en mijn hele leven dat flitste aan mij voorbij. En ik zag ook vele vormen van lijden die mij opkwamen, lijden van de hele wereld. Het materiële lijden, de armoede, het psychisch lijden van de eenzaamheid en de onmacht, de wanhoop ook. En sommige mensen in stervenspijn, dat kwam allemaal zo in mij op. Die hele avond hebben we dat daar gedaan en dat was echt indrukwekkend. Hoe intens dat was, om dat allemaal aan Jezus toe te vertrouwen. Nochtans, in de loop van de dag hadden we met vele jongeren al gespreksgroepjes gehad en we hadden een gemeenschappelijke taal gezocht zo, om iets aan elkaar te kunnen vertellen over ons problemen. Maar eigenlijk was dat onvergelijkbaar, dat gesprek, met wat wij 's avonds meegemaakt hebben. Want we kregen echt de opdracht om het lijden van de ander ook mee te dragen en het te helpen verzachten voor zover dat gaat. Misschien zelfs helpen genezen door nabijheid. Jezus zei tot ieder van ons, los van mij kunt jij niets, maar blijf in mijn liefde. De liefde van Jezus is sterker dan alle lijden en sterker dan de dood. En zijn liefde is ook barmhartig. Zij kan de ergste zondaar bekeren en tot inzicht brengen. Dat hebben we meegemaakt in Thésée. Maar in ons klein België, waar Maria toch 2 keren echt op bezoek is gekomen, hebben we een tocht ondernomen naar Beaurain. Beaurain is een van die 2 plaatsen. Je hebt Banneux en je hebt Beaurain. En wij hadden met een tocht, dat was een weekend eigenlijk, het weekend van Palmzondag. En de zaterdagavond, dus de dag voor Palmzondag, was er een verering ook van het kruis, ook met zo'n heel groot kruis als ze bij het altaar hadden gelegd. En rondom in die grote kerk stonden alle priesters klaar, of zaten klaar, om jongeren die wilden biechten te beluisteren. Maar er waren ook andere mogelijkheden, bijvoorbeeld mensen die zo'n band rond hun arm hadden, daar mochten ze ook mee gaan praten. Sommigen deden de 2. Eerst bijvoorbeeld bij iemand met een band gaan praten en dan waren ze klaar om bijvoorbeeld naar de priester te stappen. Voor velen was die biecht de eerste biecht. Of de 2e, maar na hun plechtige communie hadden ze ook niet meer gebiecht. Dus tot daar hadden ze nooit, misschien zelfs nooit de kans gekregen. De hele nacht door hebben die priesters daar de biecht gehoord van en gesproken met al die jongeren. Honderden jongeren. En op het einde van dat gesprek, na een biecht, krijg je de absolutie. Dan maakt de priester ook een kruis over alles wat je verkeerd hebt gedaan, dan wordt vergeven in naam van Jezus. En dan kregen we kruisje. Een kaarsje. Ik kreeg een kaarsje en dat kaarsje werd dan bij het kruis geplaatst. Honderden kaarsjes die daar allemaal rond dat groot kruis aan het altaar werden geplaatst. Dat was ook een heel beklijvende ervaring. We verkondigen, zegt Paulus, een gekruisigde Christus. Maar dat is dus ook eigenlijk de verrezen Christus, want het kruis, daar mogen we niet blijven bij steken. Jezus heeft de dood en de zonde overwonnen. Dus daarom leggen we een nadruk op het kruis. Daarom wil ik ook even stilstaan bij Paulus, die vroeger, zoals jullie waarschijnlijk wel weten, een andere naam had, Saul. En die was blij dat Jezus gestorven was, want ja, hij geloofde er niet in dat hij de Messias was, want hoe kon dat nu dat de Messias op een kruis zou eindigen? Allee, dat was een vloek. Dat kon niet. En hij was dus blij dat Jezus gestorven was. En wat gebeurt er? Die apostelen beginnen over de verrijzenis. En daarover te spreken, want ja, de Heer was levend, hij had kruis overwonnen. Ja, dat was natuurlijk het van het, maar Saul wou daar niet van weten. En dus, er werden veel christenen vervolgd, gevangen genomen en ook gestenigd. En dus Stefanus wordt gestenigd als de eerste en Saul staat daar dus bij. Wat doet die Stefanus? Die doet wat hij van Jezus geleerd heeft. Hij zegt, terwijl hij daar aan het sterven is, Heer Jezus, ontvang mijn geest. Heer, reken hen deze zonde niet aan. Na die woorden stierf hij. En dat gebed, dat is eigenlijk zo een andere manier van verwoorden dan wat Jezus gezegd heeft op het kruis. Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat dat ze doen. Heer, reken hen deze zonde niet aan. Vergeef het hen, met andere woorden. En die Saul stond daar dus bij. Wie is Saul geworden? Dat is die grote missionaris Paulus geworden. En Jezus heeft hem onderweg gezegd, terwijl dat hij onderweg was om de christenen te vervolgen, Saul, Saul, waarom vervolgt jij mij? En op dat moment, ja, dan valt het voor hem, zijn frank valt zo van, wat heb ik gedaan? Hè? Ik heb mij compleet vergist. En dan wordt hij dus, achteraf, wordt hij een van de meest ijverige missionarissen. Want hij beseft, Jezus is niet de schande van God. Hij is niet mislukt in zijn zending of op het kruis. Hij is niet dom geweest omdat hij eer en macht niet heeft nagestreefd om de mensen te overtuigen. Hij heeft het kruis overwonnen, hè, op alle zonden door de liefde van God zichtbaar te maken. En Jezus heeft op het kruis veel aandacht gehad, ook voor de mensen om zich heen. Ik geef hem maar een paar voorbeelden. Bijvoorbeeld de moordenaar die naast hem hangt, daar zegt hij tegen, vandaag nog, hè, ben je met mij in het paradijs. Waarom zegt hij dat? Wel, die man die beseft dat Jezus, die gelooft in Jezus, hij zegt, denk aan mij als je in je paradijs gekomen bent. Dus hij gelooft. En hij geeft ook toe dat hij een zondaar is. Hij zegt, ja, ik heb het hier verdiend. Dat ik hier hang en zo aan dat kruis, dat is omdat ik heel slechte dingen gedaan heb. Dus die biecht eigenlijk. En Jezus heeft dus alle elementen, hè, want die man gelooft, hij bekent zijn zonde, de hemel staat voor hem open. Dat is een buitengewone overwinning, hè. Maria Magdalena, die staat ook bij Jezus aan het kruis. En we weten allemaal dat ze heel veel zonde vergeven is geweest van, door Jezus. En dat Jezus toch tegen haar over haar gezegd heeft. Maar haar zonden zijn haar vergeven, want ze heeft veel liefde betoond. En ook nu is ze daar. Hè? Ze heeft alles overwonnen om er toch te zijn. Dan heb je daar die 100 man, die Romeinse verantwoordelijke van 100 soldaten die daar die kruisiging moet mee organiseren en toezicht houden. Dat is ongelooflijk. Die heeft daar gestaan, die heeft er ik weet niet hoeveel al meegemaakt kruisigingen. Die weet hoe dat gaat en hoe dat die mensen reageren enzovoort. En hij kijkt naar die Jezus, hoe dat hij liefdevol blijft, hoe dat hij nooit naar zichzelf kijkt, maar altijd naar de anderen. En hij zegt op het einde, als Jezus sterft, dit was waarlijk de Zoon van God. Die komt tot geloof. Wanneer elke man de boeken dicht doet, komt die man tot geloof. Dat is buitengewoon. Dan heb je ook nog Nicodemus en Jozef van Arimathea. Die gaan Jezus een mooi graf geven. Die hebben tot dan toe eigenlijk nooit echt durven bekennen dat ze volgeling waren van Jezus. En op het moment dat Jezus sterft, gaan ze er alles op alles zetten om hem een mooie begrafenis te bezorgen. Terwijl dat Jezus normaal in een massagraf moest liggen, tussen de andere moordenaars en zo. Een put. Hè? En dan zand erover en niemand weet nog waar dat ligt. Hè? Die Jezus heeft op het kruis zoveel mensen naar zich toegetrokken. En dan heb je Maria en Johannes natuurlijk. Die staan ook onder het kruis. Hij schenkt ze aan elkaar. Hij laat ze niet verweest achter. Hij zegt aan Johannes dat Maria zijn moeder wordt. En Maria wordt de moeder van alle volgelingen, ook van ons. En Johannes gaat haar bij zich in huis nemen. Jezus geeft zijn laatste adem, zou je kunnen zeggen. Maar ik denk altijd, hij geeft zijn geest. Letterlijk, hij geeft zijn geest. Wat is dat anders voor hem als de Heilige Geest? Hij geeft ons zijn geest. Maar Jezus heeft alles uitgedeeld, hè? Op het moment van het kruis. Alles wat wij nodig hebben. Het kruis heeft twee planken. En er is een verticale plank. En dat is de beweging van Jezus in zijn relatie tot de Vader. Want Jezus heeft heel veel afgezien. Hè? En dus op een bepaald moment zegt hij, Vader, waarom heb je mij verlaten? Dus zelfs dat, hij heeft zich een vorm van verlatenheid ervaren. Dat moet wel verschrikkelijk geweest zijn. Maar hij had dat al een beetje voorgevoeld, zo in de Hof van Olijven. Op iets donderdag, dan gaat hij naar de Hof van Olijven met drie van zijn leerlingen, waarvan hij vraagt dat ze zouden bidden met hem, maar die vallen in slaap. En hij weent daar en hij bereidt zich voor op die verschrikkelijke dood die hem te wachten staat. En men zegt dat hij bloed en tranen zweette van angst. En hij bidt. En hij vraagt eigenlijk aan zijn vader, kan dat niet dat die beker aan mij voorbij gaat, dat ik dat niet moet doormaken eigenlijk. Dat ik dat niet moet doormaken. Maar hij zegt, niet mijn wil, maar uw wil geschieden, vader. Op het kruis zal hij dat eigenlijk zo goed als herhalen en zeggen, in uw handen beveel ik mijn geest. Het is volbracht. In uw handen beveel ik mijn geest. Het is volbracht. Hij spreekt daar zijn geloof uit. Hij geeft zich volledig over aan de Vader. En daarna geeft hij de geest. Ik stel voor dat we nu even onderbreken door naar het mooie lied te luisteren, Ik zie u. Het is een lied van Ellie en Rickert. Je kan het ook vinden op YouTube.
Zo bang en zo moe, mijn ziel is bedroefd, tot stervens toe. Blijf hier en wacht met mij, dan wordt het stil, het zweet wordt als bloed. Mijn wil, Vader, niet mijn wil.
Zie u staan, men stelt u ten toon. Man.
verdraagt u de hoop van die duizenden stemmen. Hey, ben jij God zo? Hey, ben jij God zo?
De tweede plank van het kruis is de horizontale plank. Jezus wordt met de armen wijd open gekruisigd, de handen links en rechts aan het kruis genageld. Wanneer we dan het kruisteken maken, is er ook die beweging van links naar rechts als we zeggen en de Heilige Geest. Een voorbeeld, we doen het eens in de naam van de Vader. Dan doen we onze hand aan het hoofd. En de Zoon naar beneden aan de kant van ons hart. En dan van links naar rechts en de Heilige Geest. We tekenen ons met het kruis. Ik vind dat de gave van de Heilige Geest, van links naar rechts, die ons door het kruis van Jezus Christus wordt gegeven. Jezus is onder ons door de Heilige Geest en hij laat ons delen in alle vruchten van zijn liefdevolle overwinning op de zonde en de dood. Als we kruisteken maken, dan gebeurt er echt iets met ons. We worden gezegend door de Vader, de Zoon en de Geest. En wanneer we het kruis vereren, dan kan er een grote bekering in ons komen. En we worden geroepen tot iets heel persoonlijks in de relatie met de Heer. En daarvan heb ik een prachtig voorbeeld van een jong meisje. Ze heette Claire Croquette, dat is een gekke naam, hè. Het is een Noord-Ierse, het is van Noord-Ierland en ze is geboren op 14 november 1982. Ze was officieel een katholieke christen, maar ze ging nooit naar de kerk en ze bad niet of zo. En ze zegt zelf, het geloof interesseerde mij niet. Maar het was wel een fijn meisje, ze had veel vrienden en ze was dus heel geliefd. En ze droomde ervan van een beroemde actrice te worden. Nu, het kind moet veel talent gehad hebben, want op 15-jarige leeftijd mocht ze al voor een meedoen aan een uitzending van Channel 4, dus kanaal 4. En ze wisten daar dat ze graag zou in de film spelen en ze heeft heel vlug bepaalde filmrollen aangeboden gekregen. Als ze 17 jaar is, dan hebben haar vriendinnen haar uitgenodigd op een gratis reis naar Spanje voor 10 dagen. Natuurlijk dat ze daar ja op zegt. Wat ze niet weet, is dat die eigenlijk op retraite gaan in Spanje, in een klooster. En zelfs de Goede Week behoort tot die 10 dagen. En ze ziet dat ze dus allemaal aan het bidden zijn en zo, maar dat zegt daar niks. En zij zegt, ja, ik ben naar Spanje gekomen om ervan te genieten. Dus zij brengt haar tijd door met zonnebaden, drinken en roken en zo. Maar op Goede Vrijdag hebben die vriendinnen toch wel extra druk uitgeoefend, hè? Ja, want het was bijna hun laatste kans. En ze hebben haar toch zover gekregen dat ze meekwam. En ze zegt, ik deed het met een lang gezicht. Maar toen ik de spijker kuste, die Jezus voeten doorboorde, begreep ik alles. Jezus is God. Hij is gestorven voor mijn zonde. Tegelijk voelde ik dat hij me mijn zonde vergeven had. Ik keerde huilend naar mijn plaats terug. In een paar seconden had God mijn hart geraakt en opengebroken. Ze voelde ook diezelfde dag nog de uitnodiging haar leven aan Jezus te geven als zuster. Dat is allemaal gebeurd op een paar seconden. Ongelooflijk eigenlijk, hè? Hoe sterk. Maar als ze thuis komt, vervalt ze naar gewoon leven. Ze doet er niks mee. Ze gaat terug veel uit en zo. Ze drinkt eigenlijk veel, eigenlijk te veel. En ze loopt dus veel naar het toilet. En op een bepaalde avond weer van hetzelfde. Ze loopt naar het toilet en ze denkt dat er daar iemand bekijkt, maar daar is niemand te zien. En ineens hoort ze: waarom blijf je mij pijn doen? Ze heeft het direct verstaan dat dat Jezus is. En ze zegt: ik was Jezus nog maar eens aan het kruis aan het nagelen. Dan heeft ze uren aan een stuk zitten wenen. En ze vertelt: ik voelde dat ik alles had. Veel vrienden, zelfs een vriendje, en geld. En toch voelde ik een grote leegte. Ik dacht terug aan mijn roeping en ik wist dat alleen dat mij gelukkig kon maken. En ja, deze keer is ze echt gegaan naar Spanje. En ze is naar het klooster gegaan. En de mensen hebben kunnen merken hoe groot haar geloof was, hoe gelukkig dat ze was, eigenlijk spontaan, vreugdevol en volledig gegeven. En na enkele jaren wordt ze als missionaris gestuurd naar Ecuador. En dat gebeurt in september 2015. En ze schrijft dus naar haar vriendinnen: ik ben gelukkig, gelukkig, gelukkig. Ook al zijn er dagen dat er dingen moeilijk zijn, het is waard je leven aan God te geven. Dit is wat mijn hart altijd heeft verlangd. Ja, dat is mooi als getuigenis, hè? Ze heeft zich niet vergist, zo. Ze is gelukkig. Maar dan gebeurt er iets heel erg. Op 16 april 2016. Slaat het noodlot toe, als je wil. Het huis van de zusters in Plata Prieta, dat wordt getroffen door een zware aardbeving. En die aardbeving was 7,8 op de schaal van Richter. Dus dat is super hoog. En het hele gebouw is ingezakt. Zij bevond zich op dat moment met andere jongeren, ze waren met 4 geloof ik, op de 4e verdieping van het huis. En ze heeft het dus niet overleefd. Ze was 33 jaar. Als je er meer over wil weten, kan je naar een film kijken op YouTube. Het is misschien meer een documentaire. Maar de film heet All or Nothing. Dus alles of niets. Hè? All or Nothing. En dat geeft zo'n beetje haar leven. Het is overduidelijk hoe Jezus zelf door het kruis dit meisje heeft aangesproken. Terwijl dat ze eigenlijk die nagel kuste, ja, heeft ze bij de verering van Jezus ineens zijn aanwezigheid ervaren. En hij heeft het er niet bij gelaten. Wij zijn ook een beetje traag soms om ja te zeggen. En hij heeft het er niet bij gelaten. Jezus geeft het niet op, hè. Hij blijft achter ons aan zitten. Want voor God is niets onmogelijk. Hè? Ook al zijn we vrij om ja of nee te zeggen. En ik heb nog een tweede verhaal en dat illustreert iets totaal anders dan. Het heeft ook met het kruis te maken wanneer dat Jezus zegt: Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Hij bidt voor zijn vijanden. En daarvan heb ik een hedendaags verhaal ook, dat zich afspeelt in India, in de provincie Orissa. Dat is gebeurd in 2008. En de persoon die het vertelt is een 30-jarige man, een hindoe, en hij heet Nobi Digal. Hij vertelt: ik haatte christenen. Ik heb christenen uit de bussen getrokken, geslagen, zwaar mishandeld. Ik heb huizen van christenen in brand gestoken en een kerk vernield. Ik leek wel een beest. Dat zegt hij over zichzelf, hè. Maar wat was de aanleiding? Er was een hindoe-priester vermoord. En ja, de hindoes hebben eigenlijk direct gedacht dat de christenen dat gedaan hadden. Maar die hadden dat niet gedaan. Want nadien is er een andere groep, de Maoïsten, die hebben dat opgeëist. Hè, zoals dat gaat, die een aanslag hebben wij gedaan en zo. Hè. Onze groep heeft dat gedaan. En ja, dus dat is heel erg geweest. Want de christenen hebben de volle laag gekregen, hè, voor die vergelding. 300 kerken zijn er vernield. 6000 huizen in brand gestoken. Gevolg, 50.000 christenen zijn op de vlucht geslagen. Wat moesten ze doen? En er zijn er 100 gestorven. Ik weet dan nog dat je dat gelezen hebt. Als de rust in Orissa terugkeert, begint het bij Nobi te knagen. Is hij geweten? Want ondertussen weet hij ook dat hij dat eigenlijk aan die onschuldige christenen heeft aangedaan. Hij heeft zich laten meeslepen zo door een groep. En hatelijk beginnen doen. Maar terwijl dat zij geweten knaagt, is er iets anders begonnen. Zijn vrouw en zijn dochter zijn zeer zwaar ziek. Ze hebben het aan hun maag en darmen en het is echt heel erg. Dus wat, ja, het is een hindoe, wat gaat hij doen? Hij gaat naar de toverdokter. En die zegt, ja, die brengen bloedoffers en zo aan de goden. Maar niets helpt, het wordt alleen erger. En dan zegt die hindoe-priester... die zegt dat er een vloek op hen rust. En Nobi, ja, die gelooft dat natuurlijk en die zegt, ja, dat is omdat God kwaad is, omdat ik die christenen, die onschuldige mensen heb vervolgd en zo lelijk heb gedaan. God is boos en hij wreekt zich op mijn familie. Hij is helemaal paraplu. En hij besluit uiteindelijk van op bezoek te gaan bij de christenen. Daar moet ook al moed voor hebben. En hij zegt daar eerlijk wat hij allemaal gedaan heeft. Hè. Hij bekent alles. En die christenen die zijn vriendelijk. Dat verstaat hij ook al niet. En dan begint hij te smeken zo van... Als u met ons komt bidden, dan, bij ons komt bidden, dan zal mijn familie genezen. Alsjeblieft, kom naar mijn huis, zodat de vloek verdwijnt. En wat u me vraagt, dat zal ik doen. Dus hij onderhandelt, maar die christenen die gaan vanzelf mee. Die beloven direct dat ze gaan komen en die gaan daarvoor bidden. En er valt zoiets van hem af, zo hij is echt gerustgesteld. En diezelfde nacht droomt hij. En in zijn droom ziet hij een grote groep christenen in zijn huis. Ze huilen, ze bidden om zegen en genezing. Hij zegt, dit raakte me, ik kon het moeilijk begrijpen. Die mensen die ik vervolgd had, die zegenden ons in plaats van ons te vervloeken. Dat droomt hij. Hè? En na 3 dagen waren zijn vrouw en dochter helemaal opgeknapt, genezen. En dan is Nobi terug naar de christenen gegaan en heeft hij gezegd van... Ja, ik zou graag ook met mijn familie christen worden. En ze zijn dat trouw gebleven, ze zijn echt christen geworden... maar daardoor ook wel verstoten door de hindoe-gemeenschap. Maar hij zegt, als er een zwaardere vervolging komt, dan zal ons dat niet tegenhouden om ook ons geloof in Christus te belijden. We willen met Christus leven en sterven. Dat zegt hij. Daaraan zie je hè, dat de liefde voor de vijand, of dat gebed vooral voor de vijand, dat dat een hele uitdaging is en allesbehalve vanzelfsprekend. Wij worden wel niet op die manier waarschijnlijk beproefd hè, dat ons leven in gevaar is, maar sommigen wel. En soms, op kleinere schaal, maken we wel vernederingen mee, of kinderen zelfs, hè, worden bespot, kritiek. Met meerdere gaan ze die omsingelen of zo, jaloerse personen. Iedereen heeft dat wel al eens meegemaakt. Hè. Dat er zo'n leider is en die probeert op een goedkope manier succes te hebben en de anderen staan erop te kijken. Hè. Dat is ook een vorm van vervolging natuurlijk. Een groot tekort aan respect, liefde, verraad soms in de vriendschap enzovoort. Dan gaan we soms in de tegenaanval met gewelddadige woorden. We gaan ervoor vechten. Soms slaan we op de vlucht. we weten het niet goed hoe dat we er moeten mee omgaan. Wat is nu de les die je hieruit kan leren? Dat is dat we moeten leren bidden voor onze vijanden. Er kan een ommekeer zijn. We moeten het kruis leren omhelzen. Het doet iets met ons. Het maakt ons sterker. Want dan kan de Heilige Geest een wonder doen in de relatie. Hij kan ten eerste al jezelf genezen van die innerlijke pijn, van die ontgoocheling, van die opstandigheid of de zin om je te wreken. Als je praat met God, dan sta je veel verder dan wanneer dat je gaat praten in je kwaadheid met de anderen, want in feite ben je dan twee klikken aan het vormen, hè? Twee groepen die tegenover elkaar komen te staan. Het probleem wordt uitgebreider. Het is niet meer tussen twee personen, maar tussen twee groepen. In feite is het dan nog moeilijker om tot verzoening te komen. Geloven in de kracht van het kruis van Jezus en in de kracht van het gebed tot Jezus voor de vijanden. En de Vader, dus de woorden, Vader, vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen. Dat heeft Jezus gezegd. Dat heeft Stefanus ook gevraagd. Hè? Reken het hen niet aan. En het gevolg is, we hebben een Saul die een Paulus geworden is. Die Indische mensen, die christenen, die hebben voor die hindoe zijn familie gebeden. Ook al had hij heel erge dingen gedaan. En ze hebben er een hele familie broers en zussen bij gekregen. We gaan nu het Angelus bidden. Maar eerst wil ik nog zeggen, Jezus zegt ons, bemin uw vijanden. Bid voor hen die u vervolgen. Pas dan zijt je de ware kinderen van uw hemelse Vader. We gaan u het Angelus bidden. In de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. De engel des Heren heeft aan Maria geboodschapt. En ze heeft ontvangen van de Heilige Geest. Wees gegroet, Maria, vol van genade. De Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Zie de dienstmaagd des Heren, mij geschieden naar uw woord. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder Gods, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. En het woord is vlees geworden en het heeft onder ons gewoond. Wees gegroet, Maria, vol van genade, de Heer is met u. Gezegend zijt gij boven alle vrouwen en gezegend is de vrucht van uw lichaam, Jezus. Heilige Maria, Moeder God, bid voor ons, arme zondaars, nu en in het uur van onze dood. Amen. Bid voor ons, Heilige Moeder van God, opdat wij de belofte van Christus waardig worden. Laat ons bidden. Heer, stort uw genade in onze harten, opdat wij, die door de boodschap van de engel de menswording van Christus uw Zoon hebben leren kennen, door zijn lijden en kruis gebracht worden tot de heerlijkheid van de verrijzenis, door dezelfde Christus onze Heer. Amen. Laten we nu het nog even stilmaken en bidden met een gebed van Jean Monbourquet. God, onze Vader, u die altijd vergeeft, leer ons ook te vergeven. Het is uw geheim en u alleen kunt het ons leren. Laat niet toe dat we vastraken in onze oude kwaal, die van terugslaan en vergelden. Geef ons de moed in eigen hart te kijken. Ja, tot al wat anderen ons aandoen, zijn ook wij in staat. We zijn maar mensen. goede God en Vader, leer ons zelfs onze vijanden lief te hebben en nooit uit te rekenen hoeveel keer het moet. We willen zelfs verder tellen tot 70 maal 7 maal, omdat u het vraagt en u ons zo graag ziet. Amen. Jezus, de Vader heeft je zien sterven op het kruis en je bad om vergeving voor je beulen. Ik zie dat Maria er staat en Johannes je geliefde leerling. Ze hebben je ondanks de groepsdruk en de hatelijke menigte niet alleen gelaten. Ze zijn meegegaan en ook dat willen wij leren. Hoe wreed mensen onder elkaar ook kunnen zijn en er sommigen uitpikken om hen te treiteren, geef ons dan de moed om de kant van het slachtoffer te kiezen, maar ook voor de beulen te blijven bidden. Vergeef ons als we laf zijn. Vergeef ons als we zwijgen of erger nog meeroepen en tieren op mensen die zich niet meer kunnen verdedigen, die weerloos zijn, overgeleverd aan een groep. Vergeef ons, want jij bent aan het kruis genageld en wij staan erop te kijken. Jezus, ik wil je doorboorde voeten omhelzen, waar de spijkers zitten. Je hebt altijd zo sterk gestaan op je voeten. Je ging al de zondaar zijn uitgestotene tegemoet. Kom ook ons je vergeving schenken en de kracht om in je voetspoor proberen te gaan. Om op te komen voor wie de grond van onder zijn voeten wordt geslagen. Jezus, ik wil je doorboorde handen omhelzen waar de spijkers zitten. Zoveel mensen worden geestelijk en lichamelijk soms vastgespijkerd, dat ze ervan ineenkrimpen, dat hun armen en handen voor niets of niemand niet meer opengaan. Niet meer omhelzen, geen hand meer geven, niet meer verder kijken dan hun besloten kring. Maar jij, Jezus, jij hebt je handen en armen wereldwijd gespreid. Iedereen is voor jou een broer of zus, een kind van de Vader. Vergeef onze agressieve bewegingen met de hand of vingers om uit te drukken, hoepel op, de pot op, loop naar de hel. Kleine gebaren van vernedering en minachting, gekoppeld aan woorden of gezichtsuitdrukkingen, ogen in de lucht die vliegen en gezucht. Het is allemaal een vastspijkeren van broers en zussen. Vergeef ons. Kom ons felle hart bekeren dat we meeleven en inleven in de persoon die voor ons staat. Jij bleef lief hebben. Jij houdt onvoorwaardelijk van mij. En ik, wat doe ik? Ik nagel je aan het kruis. Jezus, ik wil mijn hart met jouw doorboorde hart verbinden. Waarom blijf ik in het potje roeren van mijn gekwetstheden, in plaats van me te laten reinigen door de stromen van levend water die uit je hart zijn gevloeid? Je hebt je bloed en leven gegeven in liefde voor ieder van ons. Zoveel vervolgde christenen volgen je en nemen hun kruis op, terwijl ze een hart aan hart met jou beleven in de meest uitzichtloze situaties. Ze sterven in eenheid met jou. Ja, de martelaren, die zijn echt het zaad van de nieuwe christenen. Jezus, ik aanbid u met een klein hartje, want ik voel mij zo nietig, zo zondig, zo weinig christen eigenlijk. Elk uur zou ik mij eigenlijk kunnen verenigen met jou en het onmogelijke mogelijk laten worden, want jouw liefde die triomfeert toch over dood en zonde. Maria, deel met ons de genade van het kruis. Help ons het kwade te overwinnen door het goede. Heilige Jozef, je bent omwille van vervolging uitgeweken naar Egypte, om het leven van Jezus en Maria, je gezin, te beschermen. Wij bidden om bescherming voor al die vervolgde christenen die hun vaders moeten toch ook allemaal helpen onderscheiden wat ze nu best doen, vertrekken of niet vertrekken, langs waar. Bescherm hen, begeleid hen. We rekenen op jou. Amen. En nu, om te eindigen, gaan we nog luisteren naar het slotlied van Ellie en Rickert dat je ook op YouTube kan vinden. Vader, vergeef het hun. Dank u voor uw aandacht.
Jezus zegt, heb je vijand lief? En doe goed aan degene die jou haat. Zegen wie jou vervloekt. Bid voor wie jou pijn doet. Zo is Jezus. Hij zei, Vader vergeef het hen. Vader vergeef. Vader vergeef het hen, want ze weten niet wat ze doen.